Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, en die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen samen uit Psalm 139 en daarvan het 13e vers. Dat is een vers dat we niet vaak zingen, maar het is toch ook een van de liederen Sions. 139, het 13e vers. We lezen samen uit het woord van God het 34ste hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 34. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 64. Verberg mij voor de listigheden en voor de heimelijke raad der bozen. 64, het tweede vers. We lezen dus samen Genesis 34. En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochteren van dat land te bezien. Sichem nu, de zoon van Hemor, de Heviet, de landvorst, zag haar. En hij nam ze en lag bij haar en verkrachtte ze. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jacobs dochter, en hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende, neem mij deze dochter tot een vrouw. Toen Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met hem met het vee in het veld. En Jacob zweeg, totdat zij kwamen. En Hemor, de vader van Sichem, ging uit tot Jacob om met hem te spreken. En de zonen van Jacob kwamen van het veld als zij dit hoorden. En het smartte deze mannen en zij ontstaken zeer, omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had. Jacobs dochter beslapende, het welk al zo niet zou gedaan worden. Toen sprak Hemor met hen, zeggende, mijn zoon Sichem, ziel is verliefd op uw dochter. Geeft hem haar toch tot een vrouw en verzwagert u met ons. Geeft ons uw dochters en neemt voor u onze dochters en woont met ons en het land zal voor uw aangezicht zijn. Woont en handelt daarin en stelt u tot bezitters daarin. En Sichem zeide tot haar vader en tot haar broeders, laat mij genade vinden in uw ogen, en wat gij tot mij zeggen zult, zal ik geven. Vergroot zeer over mij de bruidschat en het geschenk, en ik zal geven gelijk als gij tot mij zult zeggen, geeft mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. Toen antwoordde Jacob's zonen aan Sichem en Hemor zijn vader bedriegelijk, en spraken over mits dat hij Dina hun zuster verontreinigd had, en ze zeiden tot hen, wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan een man geven zouden die de voorhuid heeft, want dat waren ons een schande. Doch hierin zullen wij u ter wille zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden zal worden al wat mannelijk is. Dan zullen wij u onze dochters geven en uw dochters zullen wij ons nemen. En wij zullen met u wonen en wij zullen tot één volk zijn. Maar zo gij naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en in de ogen van Sichem, Hemors zoon. En de jongeling vertoogde niet deze zaak te doen, want hij had lust in Jacobs dochter en hij was geëerd boven al zijn vaders huis. Zo kwam Hemor en Sichem zijn zoon tot hun stadspoort en zij spraken tot de mannen van hun stad, zeggende, deze mannen zijn vreedzaam met ons, daarom laat hen in dit land wonen en daarin handelen. En het land, zie, het is wijd van begrip voor hun aangezicht zijn. Wij zullen ons hun dochters tot vrouwen nemen en wij zullen onze dochters aan hen geven. Doch hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn, dat zij met ons wonen om tot een volk te zijn, als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt, gelijk als zij besneden zijn. Hun vee en hun bezitting en al hun beesten zullen die niet onze zijn, alleen laat ons hun ter wille zijn en zij zullen met ons wonen. En zij hoorden naar Hemor en naar Sichem zijn zoon, alle die tot zijn stadspoort uitgingen. En zij werden besneden, al wat mannelijk was, alle die ter zijn stadspoort uitgingen. En het geschiedde ten derde dagen, toen zij in de smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, en iegelijk zijn zwaard, en kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk was. Ze sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte des zwaards. En zij namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. De zonen van Jacob kwamen over de verslagenen en plunderden de stad omdat zij hun zuster verontreinigd hadden. Hun schapen en hun runderen en hun ezels en hetgeen dat in de stad was en hetgeen dat in het veld was namen zij. En al hun vermogen en al hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden zij gevankelijk weg en plunderde dezelfde en al wat binnenshuis was. Toen zeide Jacob tot Simeon en tot Levi, gij hebt mij beroerd door mij stinkende te maken onder de inwoners van dit land, onder de Canaanieten en onder de Ferizieten. En ik ben weinig volks in getal. Zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. En zij zeide, zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in het 49ste hoofdstuk van Genesis. Jacob zegent zijn zonen. We hebben geluisterd naar de zegen die hij over Ruben uitsprak. We komen nu aan vers 5. Vers 5, 6 en 7. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering, want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Laten wij samen bidden. Heren, ook vanavond mogen wij weer gaan luisteren naar een gedeelte uit uw goddelijk woord. De eeuwen door heeft dat er al gestaan. Dat woord dat we vanavond overdenken. Dat eenmaal gesproken is, en hoe lang is dat al geleden? Door een man die ging sterven en die zijn zonen om zijn bed verzameld had. En nog klinkt dat woord van de stervende Jacob nog na. Het klinkt vanavond ook in onze oren. En daar is onderwijs in. Daar liggen waarschuwingen in. Daar is onderricht in ten aanzien van de dingen die we hebben na te laten. De zonde waarmee we hebben te breken en waar we ons van hebben te bekeren. Er is een boodschap in, heren, van ernstige aard. En tegelijkertijd, dit is een woord gesproken door een man die door de Heilige Geest geleid werd en die door de Geest verlicht werd en die ook mocht getuigen van de wonderen van uw genade. Bij de ene zegenspreuk klinkt dat duidelijker door dan bij de ander, maar het is er toch steeds weer geweest. En hij heeft zelf ook in het vertrouwen op uw genade en op uw zaligheid de laatste ogenblikken van zijn leven doorgebracht en hij heeft getuigenis gegeven van de hoop die in hem is toen zijn zonen daarbij stonden. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Heere, geef dat we het verstaan mogen wat u ons vanavond uit dit schriftgedeelte te zeggen hebt. En laat het ook vrucht dragen in ons leven. Geef dat het niet alleen maar tot ons oor komt. En dat niet alleen ons inzicht in een bepaald gedeelte of bepaalde gedeelten van de Heilige Schrift wat vermeerderd zal mogen worden. Hoe goed dat op zichzelf ook zijn kan, dat onze kennis van uw woord verbreed en verdiept wordt. Maar laat het daar niet bij blijven, o God. Uw woord is niet alleen maar een boek waar we allerlei dingen uit kunnen leren, maar uw woord is vooral ook een boek wat we moeten ervaren. Uw woord is levend en krachtig en het doet wat, tenminste, als wij de stem die spreekt niet in ongeloof afwijzen. O, dan zal dat woord ook wat doen. Dan zal dat woord in de toekomst zeker wat doen, dan zal het ons oordelen. En dan hoeft er niet eens een andere getuige tegen ons op te staan, want dan is alleen het getuigenis van het niet geloofde en niet gehoorzaamde woord genoeg om ons onder het oordeel te besluiten. Maar heren, wat we zo nodig hebben is dat dat woord nu wat doet. En als het dan veroordeelt, laat het ons dan nu maar veroordelen, nu het nog het heden der genade is en nu we nog tot bekering kunnen komen. En als dat woord die uitwerking moet hebben in ons leven, heren, en als u het met dat doel voor ogen vanavond laat prediken, laat het dan inderdaad dat doel bereiken en laat er daar dan zondaren op de knieën komen voor u. En laat de kracht van uw woord zo tot nederwerping van onze hoogmoed en van onze verkeerdheid mogen strekken. En geef, heren, dat het evangelie dat vanavond toch ook verkondigd mag worden, ook zijn kracht zal mogen doen. En dat het ons mag brengen tot de verwondering en de aanbidding vanwege uw grote goedheid, dat gij nog aan zondaren genade bewijst. Heere, dat u gekomen bent om te roepen zondaars tot bekering, niet rechtvaardigen, maar zondaars. Dat u als de hemelse medicijnmeester er niet bent voor degenen die gezond zijn, maar voor degenen die ziek zijn. Al zijn ze dan nog zo ziek, nog zo dodelijk ziek, nog zo getroffen door een kwaal waar ze zeker aan zullen sterven en dat voor eeuwig. Maar voor zulken zijt gij er immers, Heere. En zulken zijn bij u welkom en zulken sterven niet onder uw handen. Want als u uw middelaars en uw medicijnmeesters handen gaat gebruiken om zulken de gezondheid te geven, dan leven ze. O God, wij bidden van u dat u het doen wilt, ook in deze kerkdienst, de wonderen van uw genade verrichten. En dat het ons zo goed mag zijn in uw huis. Nogmaals, en het past ons om dat altijd weer te belijden in elke kerkdienst. Ook nu erkennen wij dat wij geen verdiensten hebben. U bent het aan ons ook niet verplicht, Heere. U zou ons kunnen voorbijgaan. U zou ons aan ons lot kunnen overlaten. U zou ons elk gunstbewijs kunnen onthouden. En we zouden niets te zeggen hebben. We zouden u niet kunnen beschuldigen van onrecht en van onbarmhartigheid. Want we kregen alleen maar wat we verdiend hebben. En wat we ons waardig hebben gemaakt. Maar neem ook nu nog redenen uit uzelf, Heere. En wil ons ook nu nog weer aanzien in de Heere Jezus. En ons om zijnent wil nog genade bewijzen. Genade voor genade schenken. En laten we zo ondervinden dat u inderdaad een genadig God zijt. Heere, wij bidden om die onverdiende gunst. En als we dan voor onszelf bidden, en dan willen we tegelijkertijd ook denken aan anderen, dan denken we ook nu weer aan degenen die hier niet zijn kunnen. Maar we willen tegelijkertijd ook bidden, Heere, dat gij overal wilt zijn waar gij uw woord nog laat prediken. Laat het geschieden mogen in getrouwheid en in gebondenheid, in nauwe gebondenheid aan uw woord. Heer, het gevaar is er voor elkeen die gij roept om het evangelie te verkondigen, dat hij met zijn eigen woorden het woord van u overstemt. En dat is kwalijk, dat neemt uw dienstknechten inderdaad ook kwalijk. Bewaar ze ervoor. En geef dat ze er ook voor zullen waken. Dat ze achter het woord zelf mogen gaan staan. En dat ze niet anders begeren te zeggen en te spreken dan wat gij hen te spreken geeft. En laat dat woord dan ook in getrouwheid, in volledigheid verkondigd mogen worden. Niet ten dele, want dat misleidt zielen. Maar dat de boodschap mag zijn overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest. Wilt u geven, Heere, dat uw woord zijn loop mag hebben, zijn vrije loop. En dat alles wat er tegenop komt, door u zal worden overwonnen. Al de weerstanden, dat die ter neergeworpen worden. En dat het woord van uw kracht zal doen. We lezen in de Heilige Schrift dat er tijden zijn geweest dat de Heere mede wrocht. Er staat in de Handelingen der Apostelen het woord Gods wies. En het getal der discipelen vermenigvuldigde zeer. Heere, dat was toen. U bent niet veranderd. Uw arm is niet verkort. Doe het nog. Doe het weer. Doe het ook nu. Dat het woord Gods mag wassen, groeien, de invloed, de kracht ervan mag toenemen, meer en meer mag toenemen. En dat het getal van hen die ervoor buigen en die het omhelzen mag vermenigvuldigen. Laat de duivel het vermenigvuldigen afleren. Laat hij leren wat het betekent om te moeten aftrekken. En geef dat we het mogen zien dat gij optelt. En dat gij er meer en meer mee rekent in het opschrijven der volkeren. En dat het huis, uw huis, vol mag worden. Wij bidden u, o God, gedenk aan uw werk in deze gevallen, verloren en vermoeide wereld. Wees met uw barmhartigheid nabij de zielen die tot u zuchten. En wilt gij vertroosten harten die tot u vluchten. En wilt gij uw genade groot maken. Onder ons volk ook, Heere. We leven in dagen waarin de duivel inderdaad triomfen behaalt. En waarin de goddeloosheid niet slechts binnen kamers, maar ook op het publieke terrein wordt uitgeleefd. En waarin de zonde wordt verheerlijkt. Heren, daarin gaat ons volk zelfs in sommige opzichten nog voorop ook. Hoe klein we ook zijn vergeleken met andere volkeren. We hebben wel eens vaker de allures aangenomen dat we een beetje de toon moeten zetten voor hoe het met andere volkeren ook moet gaan. En dat hebben we ook gedaan in menig opzicht ten aanzien van de propaganda voor de zonde en de goddeloosheid. O God, als u in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, waar moet een land dan verschijnen waar de gay games gaan worden gehouden? En waar de goddeloosheid zal worden verheerlijkt. En waar een regering wordt geformeerd. Waar op christelijk terrein alleen maar onheil van te verwachten zal zijn. Heren, wij bidden van u. Dat u het tij zult willen keren. En dat u niet in gerichten wilt komen. Hoewel we dat verdiend hebben. Maar dat u in uw genade en in uw barmhartigheid nog zou willen opstaan en dat u nog zou willen geven dat uw woord, wet en evangelie, zeggenschap mag krijgen in de harten en in de gewetens van overheid en onderdanen. Heere, geeft u dat, werkt u dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 10e psalm. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. De eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. En wij zingen dan uit de 10e psalm, het 4e en het 5e vers. Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list. Zijn tong bedekt de moeite en het zielsverdriet. En dan het 5e, hij loert en houdt zich in het donker schuil gelijk een leeuw die in zijn hol zich zet. Thank you. Gemeente, vanavond luisteren we dus naar wat Jacob op zijn sterfbed te zeggen had over zijn tweede zoon, Simeon. En als hij Simeon noemt en als hij Simeon aanspreekt, dan doet hij dat tegelijkertijd met ook zijn derde zoon, Levi. Ze worden duidelijk blijkt dat uit onze tekst in één adem genoemd. En wat Jacob te zeggen heeft tot de een, dat heeft hij ook te zeggen tot de ander. Maar al hebben we dan vanavond een tekst waarin twee zonen van Jacob genoemd worden, we zullen ons toch met name beperken tot die tweede zoon, tot Simeon, om afzonderlijk ook een keer te letten op wat er in de schrift over deze Levi staat. Want ze zijn op een bepaald moment wel gelijk en Jacob heeft ook wel eenzelfde woord aan beiden, maar daarna gaan hun wegen toch wel heel duidelijk uiteen. En dat zal ons wel blijken als wij naast Genesis 49 bijvoorbeeld ook de afscheidswoorden van Mozes in Deuteronomium 33 leggen. Daar is wel heel duidelijk groot verschil tussen wat er over Simeon gezegd wordt enerzijds en over Levi anderzijds. We concentreren ons vanavond dus met name op die Simeon. Zal hij het dan zijn aan wie Jacob de eerstgeboorte zegen kan geven? U herinnert u dat hij dat aan Ruben niet kon doen. Ruben was wel de eerstgeborene. Ruben was wel Jacobs kracht en het beginsel van zijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Maar Jacob moest erbij zeggen, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want, en toen noemde Jacob de reden. Ruben had het verzondigd, zo grondig verzondigd, dat alhoewel hij de eerste was die in Jacobs tent geboren werd, de eerstgeboorte zegen en het eerstgeboorte rechten moesten ontgaan. Zal die eerstgeboorte zegen dan aan Simeon kunnen worden toegekend? De tweede? Nee, ook aan hem niet. Trouwens ook niet aan de derde, aan Levi. Als we gaan letten op dit woord, deze zegen van Jacob over zijn tweede zoon, dan krijgen we net als bij Ruben de gedachte, de vraag komt bij ons op, ja, kun je dat nou eigenlijk wel een zegen noemen? Klinkt het ook niet veel meer als een vloek? En zeker de woorden van onze tekst, daar komt het woord vloek zelfs in voor. Vervloekt zij hun toorn. Is het een zegen? Wel, wat is er aan de hand? Wij zullen met elkaar eerst naar dat hoofdstuk moeten waar we uit gelezen hebben. Het 34ste van hetzelfde eerste Bijbelboek. Die geschiedenis van Dina en van de gevolgen van haar uitstapje. Jacob is op de terugkeer, terugweg uit Padan Aram. Hij is onderweg naar Hebron, naar het gebied waar hij eerder gewoond heeft, toen hij nog thuis was bij Isaac en Rebecca. En op de weg terug, hij is al een heel eind, hij is al in het land Kanaan, heeft hij zijn tenten opgeslagen in de buurt van het stadje Sichem. En dat stadje Sichem werd bewoond door heidenen, door Kanaanieten. Dina, van haar weten we niet zoveel, we weten alleen dat dat een dochter van Jacob was, of ze de enige dochter was. Die indruk zou je krijgen, omdat er van andere dochters niet gesproken wordt, althans niet met name. Maar hoe dat ook zij, Dina, de dochter van Jacob, wil de omgeving toch wel eens verkennen. Ze voelt zich tussen al die broers misschien ook wel eens wat eenzaam, zeker als ze de enige dochter geweest is. En je kunt je voorstellen dat Dina toch ook wel eens contact wil hebben met een meisje van haar eigen leeftijd, met een vriendin, en vandaar dat ze erop uittrekt om, zoals dat zegt, zoals dat heet in vers 1, de dochteren van het land te bezien, is te kijken of er misschien een aardige vriendin voor haar in Sichem is. Maar dat is toch een gevaarlijke zaak. De vraag kan gesteld worden, en die zou Dina zich eigenlijk ook hebben moeten stellen. En zeker zou Jacob met Lea, de moeder van Dina, die vraag hebben moeten stellen van, zou je dat nou wel doen, joh? kan dat straffeloos gebeuren. Er zijn er al heel wat die op deze manier op een verkeerde weg terechtgekomen zijn. Er zijn er al heel wat geweest die hier begonnen zijn en in de buitenste duisternis zijn geëindigd. Alleen maar omdat ze uit nieuwsgierigheid de wereld eens wilden gaan verkennen. Om te kijken of er in de wereld misschien een vriend of een vriendin voor hen was. Dat loopt lang niet altijd goed af. Dat loopt hier bij Dina ook niet goed af. Ze komt daar niet een van de dochteren van het land tegen, maar een van de zonen van dat land. Iemand die ook Sichem heet, zoals de stad waarin die woonde. De zoon van Hemor. En dat is liefde op het eerste gezicht, althans van de kant van deze Sichem. En ze gaan nogal ver ook. Ze gaan nogal ver ook bij die eerste ontmoeting. Het loopt zelfs op lichamelijk, op seksueel contact uit. Maar kan deze dochter van Jacob dan met die heiden trouwen? Want dat wil Sichem. En als hij het er met zijn vader over heeft, dan weet hij zijn vader te bepraten dat zijn vader Hemor naar Jacob zal gaan en dat zijn vader voor hem een goed woord zal doen en dat hij van Jacob permissie zal loskrijgen om met deze Dina in het huwelijk te treden. Ze hebben het er met elkaar over, Hemor met Jacob, Sichem is er ook bij en dan komen de broers van Dina het ook te weten en die nemen ook aan het overleg deel. Ze zijn allemaal knap ontstemd, maar op de een of andere manier weten die broers van Jacob van Dina dat voorlopig wel even te verbergen. En er wordt een overeenkomst gesloten. Eigenlijk kan het niet, eigenlijk kan Jacob geen permissie geven, eigenlijk kunnen die broers van Dina geen toestemming geven aan Sichem om met Dina te trouwen, want tenslotte zijn dat maar heidenen. Maar als ze nu de concessie willen doen dat Sichem en zijn vader en alle mannen uit het stadje Sichem zich nu laten besnijden, zodat ze in dat opzicht in ieder geval net eender zullen zijn als Jacob en zijn zonen, dan kunnen ze toestemming geven voor dat huwelijk. Nou, Sichem heeft er alles voor over. En Hemor is zijn zoon Sichem ook in alles ter wille. En ze spreken dat af. Ze moeten dat natuurlijk nog wel met de mannen van hun stad in orde maken, maar daar hebben ze ook goede hoop op. Ten slotte zijn Hemor en zijn zoon Sichem de vooraanstaanden in het stadje Sichem. En zo gebeurt het ook. Er wordt overleg gepleegd met de inwoners van Sichem en tenslotte stemt iedereen er ook mee in. Akkoord, ze zullen zich laten besnijden. Daar zitten ook allerlei voordelen aan. En u hebt wel gehoord toen we dat hoofdstuk lazen, dat ze op die voordelen ook nogal wat nadruk gelegd hebben. Het is net voorgesteld alsof alle mensen in Sichem van een soort verbintenis tussen Jacob en die inwoners van Sichem zullen profiteren. En alsof ze er alleen maar economisch gezien vooruitgang van zullen hebben. En zo gebeurt het ook. Ze hebben het afgesproken en het wordt ook uitgevoerd. Er wordt op één dag op al die mannen van Sichem besnijdenis toegepast. En als het dan 3 dagen verder is en al die besnedenen koorts hebben, omdat de wond die bij de besnijdenis ontstaan is uiteindelijk in vele gevallen ook nog koorts veroorzaakte, en als de mannen van Sichem allemaal verzwakt met koorts op bed liggen, dan treden de 2 zonen van Jacob, Simeon en Levi op. Ze gaan de stad binnen en ze doden al wie ze tegenkomen. Met groot geweld houden ze huis onder mens en dier, de ossen zelfs rukken ze weg en we zullen dat wel moeten verstaan in de zin dat ze die beesten verlammen door de pezen door te snijden. Ze zijn er niet tevreden mee met de mannen, met de mensen, met de inwoners van Sichem te doden, maar zelfs op de dieren wreken ze zich. En zo nemen ze op een in hun ogen afdoende wijze maatregelen om te voorkomen dat de relatie tussen Sichem en hun zuster Dina tot stand zal komen. Hebben ze dan geen gelijk, die twee broers? Is het dan niet rechtmatig dat ze zich verzetten tegen zo'n huwelijk? Jacob was inderdaad wel erg tolerant, toegefelijk. De eer van hun zuster is geschonden. Moet dat niet hersteld worden? Hebben ze geen gelijk, die twee broers? Ja, ze hebben wel gelijk. Dina is onteerd. Jacob is knap slap in zijn gedrag. Maar al hebben ze gelijk, Simeon en Levi, de manier waarop zij rechtsherstel zoeken is af te keuren. Ruben, we zagen vorige week, Ruben mag dan iemand zijn geweest die altijd aarzelde en die altijd compromissen sloot en als erop aankwam wel mooie woorden had, maar op zijn plek bleef zitten tussen de stallingen naar het geblaat van de koeien en van de schapen luisteren. Maar Simeon is overijverig en daarbij ook nog wreed. En uitermate gewelddadig. En zo is het ook verkeerd. Dit kan net zo min voor God bestaan. Zeker niet als Simeon samen met zijn broer Levi het sacrament misbruikt om met het sacrament de wereld te bedriegen. Waar heeft hij deze mentaliteit vandaan? Deze Simeon. Nou, dat is een duidelijke karaktertrek bij hem. Je zou hem een onbesuisde driftbol kunnen noemen. Onstuimig en zonder rem. Maar waar heeft hij dan vandaan, die karaktertrek? Als hem dat dan aangeboren is, heeft hij dat dan misschien op de een of andere manier geërfd? Was zijn vader ook zo? Jacob, nee, dat zouden we niet kunnen zeggen. Er zitten wel overeenkomsten tussen Jacob en Simeon, ik kom daar straks op terug. Maar er zitten mogelijk ook wel wat overeenkomsten tussen Lea en Simeon. Hij kon ook wel eens iets van wat er nou openbaar komt van zijn moeder geërfd hebben. Want toen Lea dit kind, deze tweede zoon, ter wereld bracht, toen heeft ze gezegd, Genesis 29 vers 33, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En zij noemde zijn naam Simeon. U weet, er was rivaliteit in de tent van Jacob. Lea, Rachel. Rachel, dat was de lievelingsvrouw en Lea was gehaat. Lea deelde niet in de liefde van Jacob. Lea komt altijd op de tweede en misschien nog wel op de derde plaats. En dat voelt ze. En daar lijdt ze onder. En daar is ze boos om. En ze zoekt zich te wreken op haar zuster Lea, haar zuster Rachel. En als ze dit kind krijgt, dan noemt ze de naam des Heren erbij. Is dat niet mooi? Ja, maar dat hangt er maar helemaal vanaf met welke bedoelingen we de naam des Heren erbij noemen. De Heere heeft me verhoord, zegt ze. Is dat waar? Heeft ze dan om dat kind gebeden? Of annexeert zij de Heere alleen maar om Jacob voor zich te winnen en om hem aan Rachel te ontrukken? In ieder geval is duidelijk dat bij deze Lea er ook verkeerde, hele zondige elementen zitten. Wraakzuchtige gedachten hebben bij haar vaak de overhand. En is dat nou overgeplant op Simeon? En komt dat bij Simeon openbaar? Je ziet je eigen fouten en gebreken als je eerlijk bent in je kinderen terug, of niet? Hoe het zij, Jacob weet zich op zijn sterfbed geroepen om deze geschiedenis van dat gebeurde in Sichem nog eens een keer aan de orde te stellen. Heeft hij dat dan nooit eerder gedaan? Had hij dat ook nooit eerder moeten doen, die zaken met zijn zonen eens goed doorspreken? Ik krijg de indruk dat Jacob in dat opzicht ook nogal eens nalatig geweest is. Dat zagen we vorige week ook, die hele kwestie van Ruben die het bed van zijn vader beklommen en geschonden had, is kennelijk ook een leven lang blijven liggen. En komt pas op het sterfbed, als Jacob het leven moet gaan verlaten, aan de orde, als de dingen rechtgezet moeten worden. En het lijkt ook wel alsof heel die kwestie van datgene wat er in Sichem gebeurd is, door Jacob ook maar onbesproken is gebleven. En dat hij het niet resoluut met zijn zonen aan de orde heeft gesteld. Hij was niet zo. Hij was niet zo getrouw in de opvoeding van zijn kinderen. Helaas. Hij gaf ook heel wat toe. En hij zag ook heel wat door de vingers. Het enige wat volgens Genesis 34 door Jacob gezegd is, toen zijn zonen dat bloedbad hadden aangericht, dat was: jullie hebben me stinkende gemaakt. Jullie zijn er de oorzaak van dat ik hier nou moet vertrekken, want als al die Kanaanieten dit horen en als ze daar wraak over gaan nemen van wat jullie daar in Sichem hebben aangericht, dan ziet het er voor ons niet best uit. Eigenlijk het enige wat Jacob te zeggen heeft, dat is een stukje zelfbeklag. Jullie zijn er de oorzaak van dat ik hier weg moet. Maar een echte bestraffing was er niet bij. Misschien wist Jacob ook niet hoe hij dat doen moest. Het valt ook niet mee als je in je kinderen dingen ziet die je bij jezelf ook ontdekt. En waarvan je weet dat je ze in je kinderen bestraffen moet. De ontdekking dat ze in je eigen hart ook leven, kan je mond wel eens verzegelen. Die twee zonen van Jacob hadden Sichem en zijn vader Hemor en eigenlijk al die bewoners van dat stadje Sichem lelijk bedrogen, nietwaar? Als jullie je laten besnijden, dan gaat het allemaal zoals jullie willen. Dan gaat dat huwelijk door en dan zullen we ons verzwageren met elkaar. Dat was de afspraak. Maar het was puur bedrog. Puur bedrog. Want ze hadden in hun achterhoofd en ze hadden het met elkaar ook beklonken, deze twee broers. Dat als die mannen in Sichem in de pijn zijn, in de koorts, dan zullen we erop aftrekken. En als Jacob zich realiseert dat zijn zonen dat bedrog gepleegd hebben, dan komt hem voor de geest dat hij niet anders was. Weet u nog hoe hij aan die eerstgeboortezegen gekomen is? Hoe hij met die geitenvelletjes om zijn handen en met de kleren van zijn broer Esau aan de tent van zijn vader Isaac binnengegaan is en hoe hij bij het bed van zijn vader geknield heeft. En hoe hij tegen zijn vader gezegd heeft: hier is het wildbraad, vader. Hoe kom je er zo gauw aan, jongen? Ja, de Heere heeft het mij doen ontmoeten. En toen heeft Jacob aan zijn zoon, toen heeft Isaac aan zijn zoon Jacob de eerstgeboortezegen gegeven. Maar Jacob had hem door bedrog ontvreemd. Dan kun je niet veel zeggen als je kinderen bedriegen. Dan is je mond gestopt. Waarom zat Jacob daar trouwens in de buurt van Sichem? Hij had de Heere beloofd dat hij naar Bethel zou gaan. De Heere had ook gezegd: ik ben die God van Bethel. Maar hij is niet in Bethel aangekomen. Hij is in Sichem gebleven. Waarom? Leverde dat meer op? Was het daar in economisch opzicht gunstiger? Heeft hij zich door zijn zonen laten ompraten dat het hier een goede omgeving was om veel te verdienen en om de schapen goede weidegronden te bezorgen? Voelt u waar de schoen wringt? Dan heb je niet veel te zeggen als Jacob. Als hij maar doorgereisd was en als die Sichem maar links had laten liggen, dan was er niks gebeurd. Dan was Dina er niet op uitgegaan en dan was Sichem niet gekomen. En dan hadden zijn zonen niks kunnen doen. Daar met de inwoners van Sichem was hij maar doorgereisd zoals hij beloofd had aan de Heer om naar Bethel te gaan. Om daar voor Gods aangezicht te buigen zoals hij dat in Bethel eerder gedaan had. om God te danken voor zijn bescherming onderweg. Maar nu is Jacob eigen meester geworden. En dan wringt de schoen. En dan kun je niet veel meer zeggen. Herkent u dat? Dat zou best kunnen dat we dat moeten herkennen. Dat we vanwege het feit dat we bij onszelf dingen bespeuren die je in anderen moet laken, er toch het zwijgen toe doen. Dat we in onze kinderen meer verdragen dan we in andere mensen verdragen. Hoe verkeerd, hoe schadelijk ook voor die kinderen. En toch moet Jacob het zeggen. Al is het dan op het laatste moment. Al is het dan op zijn sterfbed. En dan komt het terug. Dan brengt de Heilige Geest het terug. Jacob ligt daar, zo hebben we gezien, onder de verlichtende werking van de Heilige Geest. En door die Geest geleid. Ziet hij het, door die Geest geleid is hij ook eerlijk geworden. En wat hij in zijn leven wel eens ongenoemd gelaten heeft, dat kan hij niet langer ongenoemd laten. Dat moet nu gezegd worden. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. En misschien moeten we dat woord handelingen wel anders vertalen. Misschien moeten we wel denken aan houwelen. Hun houwelen zijn werktuigen van geweld. En dat zou dan kunnen betekenen dat het werktuig, het gereedschap dat bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Een houweel gebruik je toch om de grond mee te bewerken. Onvreedzame bedoelingen heb je toch als je met een houweel omgaat. Maar zelfs de werktuigen, zelfs de instrumenten die bedoeld zijn voor vreedzame doeleinden, worden door Simeon en Levi gebruikt om geweld mee uit te oefenen. Hoe verraderlijk. En we horen Jacob spreken over de verborgene raad van Simeon en Levi. Het heimelijke overleg dat ze gepleegd hebben, waar ze dat plan hebben uitgebroed. Jacob zegt, ik wens er geen deel aan te nemen. Hij verfoeit het. De plannen in het geheim gesmeed bedoelden immers niet anders dan moord en doodslag en zelfs verminking van het onschuldige vee. Erg. Erg is hun wreedheid, erg is hun bedrog, erg is het gebruik, het misbruik van de heilige dingen. Notabene Gods verbondsteken hebben ze deze mensen in Sichem willen opdringen met de bedoeling dat als zij ten gevolge van het besneden worden ziek zouden zijn. Simeon en Levi zich zouden kunnen wreken. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, zegt Jacob met afschuw. En dan spreekt de stervende patriarch een vloek uit. Vervloekt zij hun toren. Deze toren tenminste. Deze toren is niet te rechtvaardigen. Deze strijd is niet een heilige strijd. Dit kan voor God niet bestaan. Zelfs al hadden ze het recht aan hun kant. Zelfs al vonden ze terecht dat Jacob te tolerant en te slap was. Deze methode is zo gruwelijk en dit bedrog is zo uit de afgrond dat het door de Heere wordt afgekeurd en dat moeten Simeon en Levi weten. Oh, er is wel een strijd in dit leven die geboden is. Er is wel een strijd tegen zonde en ongerechtigheid, ook tegen zonde en ongerechtigheid bij anderen. In dat opzicht waren Simeon en Levi niet verkeerd, dat ze de zonde en de ongerechtigheid van Sichem en Hemor aanwezen. Maar de strijd tegen de zonde bij anderen kan nooit gevoerd worden zonder tegelijkertijd ook de strijd tegen de zonde in eigen bestaan te veroordelen. Er is wel een strijd, maar dat zal de strijd des geloofs moeten zijn. En daar kende Simeon en Levi op dat moment niks van. Er is wel een toren die rechtmatig is. Zeker in het leven van Gods kinderen komen er momenten voor dat ze hebben te torenen. tegen de ongerechtigheid. Ook in hun eigen leven. En dat ze vanwege heilige toorn geen pardon kennen met datgene wat tegen God en tegen zijn heilige wil ingaat. Zou ik, zo zongen we met die onbekende psalm, zou ik niet haten die u haten. Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Maar je mag dat alleen maar zeggen als je met een eerlijk hart tegen diezelfde God kunt zeggen, Heere, de zonde in mijn eigen hart, voor zover ik daar kennis aan gekregen heb. De ongerechtigheid die u mij door het ontdekkende werk van uw Heilige Geest in mijn eigen ziel hebt laten zien, haat ik ook met een volkomen haat. Verlos me ervan en bekeer me ervan. En zo is er een heilige toorn. Ten slotte heeft de Heer Jezus ook getoornd. Als u in de synagoge in, ik weet niet welke plaats, misschien wel Nazareth is of ergens anders. En als daar een ziek mens is, en als de mensen in de synagoge hem in de gaten houden, nauwkeurig op hem letten om te zien of hij die zieke genezen zal. En Jezus bemerkt hoe met argusogen ze op hem letten en hoe ze hopen dat ze hem kunnen betrappen op sabbatschennis. Dan ziet hij hen rondom met toorn aan. Vanwege hun geveinsdheid en vanwege hun verkeerdheid. En ik hoef u toch niet in herinnering te roepen die passage in het evangelie, waarin ons verteld wordt dat de Heer Jezus een geestel van touwtjes neemt en ze de tempel uitranselt. Er is een toorn, ja, een heilige, een rechtmatige toorn, maar dat is niet de toorn hier van Simeon en Levi. Die toorn is naar het woord van de Heere via de mond van hun stervende vader vervloekt. Het is trouwens, mag ik het zo zeggen, het is trouwens de ironie van de geschiedenis. Simeon en Levi zijn zo boos op Sichem, omdat hij hun zuster behandeld heeft alsof ze een hoer was. Zo eindigde dat hoofdstuk. Zijn ze zo boos om dat hij zich vergrepen heeft, die Sichem, aan hun zuster, en dat hij de eer van hun zuster geschonden heeft. De ironie van de geschiedenis is, en je moet het maar eens nakijken, in het 25e hoofdstuk van het boek Numeri, dat het juist één uit de stam van Simeon is geweest, die publiekelijk voor de ogen van het volk een van de Moabitische vrouwen meegenomen heeft in zijn tent en daar ontucht met haar heeft gepleegd. Dezelfde zonde van hetzelfde soort, waar Simeon zo boos mee was, op was, bedreven door een van zijn eigen nageslacht. Het moet wel een pijnlijk moment geweest zijn, nu al voor de tweede keer bij dat sterfbed in die sterfkamer of in die tent waar Jacob op zijn uiterste lag. Eerst was het Ruben. Ruben, de voortreffelijkste in kracht. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want. En daar staat Ruben. En hij weet het ook nog goed genoeg wat zijn vader bedoelt. En het wordt hem weer in alle levendigheid voor de geest gehaald. En daar staat hij en zijn broers zijn er getuigen van. Ruben, je hebt het bed van je vader beklommen. En je hebt het geschonden. En nou Simeon en Levi. Die zijn het ook niet. Want, en voor de tweede maal moet Jacob in alle eerlijkheid, in alle getrouwheid, de zonde aankondigen en bekendmaken en het oordeel aankondigen. Pijnlijk. En weer zijn die andere broers er getuigen van. En moest Ruben zojuist het hoofd buigen, nu moet Simeon het hoofd buigen. en Levi. Als ze hun vader horen zeggen, vervloekt zij hun toorn. Een pijnlijk ogenblik. Kon dat niet uitblijven? Nee, het was al veel te lang uitgebleven. Kon dat niet verzwegen worden? Nee, het was al veel te lang verzwegen. Het is noodzakelijk dat het gezegd wordt. Simeon, je moet tot bekering komen, jongen. Levi, je moet voor God in het stof buigen. En als het ze nooit gezegd wordt, waarom, gebeurt het ook nooit. Als de zonde niet aangewezen wordt, dan wordt altijd over de zonde heen geleefd. En daarom moet Jacob het zeggen, hoe pijnlijk het ook is. En het nageslacht van Simeon moet het ook weten. En het nageslacht van Levi moet het ook weten. Opdat ze gewaarschuwd zullen worden. En opdat zij voor dat kwaad van hun vaderen zullen bewaard worden. Oh, ik kan me voorstellen dat de mens er niet van gediend is om deze dingen te horen. Dat de mens altijd de neiging heeft om dit soort boodschappen maar ver van zich te houden. En dat we in de prediking van het evangelie er ook helemaal geen prijs op stellen als de dingen zo concreet en zo eerlijk aan de orde gesteld zullen worden. Het ligt ons niet om aan het kwaad ontdekt te worden. We houden het liever maar verborgen. We houden het liever maar voor onszelf. En er moet niet te veel inbreuk op onze privacy gemaakt worden. Maar onze zonden moeten ontmaskerd worden, gemeente. Simeon en Levi hebben daar al die tijd met een masker rondgelopen. En dat moet eraf. En bij ons moet het er ook een keer af. Want we zullen tot bekering moeten komen, zoals Ruben, nu ook Simeon en Levi. En daarom eist God het van Jacob dat hij het zegt. Jacob kan niet sterven voordat hij het gezegd heeft. Jacob kan zijn ogen niet dicht sluiten, dicht doen. En zijn handen vouwen en de laatste adem uitblazen. En zijn zonen Sichem, Simeon en Levi maar ongemoeid en ongewaarschuwd laten. En in de prediking van het evangelie, we hebben er hier opnieuw een illustratie en een voorbeeld van, eist God van al degenen die hij geroepen heeft, ook dat ze getrouw zullen zijn om Sion haar ongerechtigheden bekend te maken en Israël zijn zonde. Geen boodschap van vrede, vrede en geen gevaar. Al willen de meeste mensen dat wel, maar dat is bedrog. Dat is bedrog, dat is Gods woord niet. Althans, het is, als het al Gods woord is, is het maar een deeltje van Gods woord. Gods woord is ook de goddelozen hebben geen vrede. Dat is ook Gods woord. Gods woord is ook dat degene die zich tegen God verhardt en verzet, geen vrede zal hebben. Gods woord is ook, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En daarom kwam Jacob er niet onderuit, uit liefde voor zijn jongens, die eindelijk eens een keer voor God moeten leren bukken. En daarom moet hij ook aankondigen in getrouwheid wat er met Simeon en Levi zal gaan gebeuren. Hij doet dat in een enkel woord. Ik zal hen, zo zegt de Heere via Jacob, ik zal hen verdelen onder Jacob. En ik zal hen verstrooien onder Israël. Dat is het oordeel. Ze worden niet uitgeroeid, dat zegt de Heere niet. Ze mogen blijven bestaan. Maar ze worden verdeeld, ze worden verstrooid. Wat betekent dat? Ze krijgen geen eigen erfdeel. Straks dan wordt dat volk, dat nageslacht van Jacob tot een volk. En dan, dat heeft de Heere al aan Abraham beloofd. En die belofte is aan Isaac herhaald. En Jacob weet dat dat ook de belofte is die hem mag vergezellen op zijn levensweg. Straks mag dat nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob gaan wonen in het eigen land. Jacob woont daar al. Althans, hij heeft er gewoond en hij zal er straks ook begraven worden. En na zoveel jaren zal de Heere zijn volk bezoeken en zal hij hen in dat beloofde land brengen. En dan krijgt iedere stam zijn eigen erfdeel, behalve Simeon en behalve Levi. God heeft met hen wat anders voor. Als al die andere stammen een eigen stukje krijgen, de een in het noorden, de ander in het centrum, nog weer andere in het zuiden. Straks blijkt ook nog dat een paar stammen in het Overjordaanse een woonplaats krijgen. Dan is er voor Simeon geen stukje grond. En er is er voor Levi ook geen stukje grond. Ze zullen verstrooid en verdeeld worden. Hoe dan? Nou, wat de stam van Simeon betreft, en nou spreek ik niet meer over de stam van Levi, wat de stam van Simeon betreft, om te beginnen wordt die al kleiner en kleiner. Twee keer is er een volkstelling gehouden, in de dagen van de woestijnreis, bij het begin en bij het eind. In nummerie 2 en in nummerie 27 leest u ervan. En als de eerste keer de mensen uit de stam van Levi, van Simeon geteld worden, dan beloopt het aantal Simeonieten ruim 59.000. En als 40 jaar later er weer een census genomen wordt, een volkstelling, dan blijkt dat in die 40 jaren de stam van Simeon geslonken is van 59.000 tot 22.000. Meer dan gehalveerd. Wat blijft er zo van die stam over? Is het daarom misschien dat als wij Deuteronomium 33 opslaan, waar Mozes afscheid neemt van het volk, en waar Mozes behalve het volk als geheel ook de verschillende stammen toespreekt en aanspreekt, dat Mozes dan wat te zeggen heeft over Ruben, niet veel, maar toch wel wat, en over Levi, nogal heel wat, en over Juda, en over Dan, en over Naftali, en over Gad, en over al die anderen, en geen woord over Simeon. Geen woord. Die hebben daar ook gestaan, de Simeon niet. En die hebben ook geluisterd naar wat hij over Ruben zei. En toen sloeg die Simeon over. Maar misschien noemt hij ze in een andere volgorde, zo kunnen ze denken. Maar dan heeft Jacob er 5, 6, 7, dan heeft hij ze en Mozes ze allemaal gehad. En dan zwijgt hij. En geen woord. Geen woord over Simeon. Doodse stilte rondom deze stam. Onheilspellende stilte. En als straks onder leiding van Jozua het beloofde land verdeeld wordt, en als alle stammen een erfdeel krijgen, weet u waar Simeon dan ingedeeld wordt? Dan mag hij inwonen. Bij zijn broer Juda. Krijgt hij geen eigen erfdeel. Dan krijgt hij een stukje op het erfdeel op het terrein dat aan Juda toegekend wordt. Simeon moet inwonen. Hij heeft niet eens een eigen dak boven zijn hoofd. Hij heeft niet eens een eigen gebied dat het zijne is. Hij verliest zijn eigen zelfstandigheid. Ik zal ze verdelen onder Jacob en ik zal ze verstrooien onder Israël. En dan blijkt later in de geschiedenis, u moet dat maar eens nagaan in een van de onbekende hoofdstukken in midden van de geslachtsregisters, in het 4e hoofdstuk van 1 Kronieken. Dan ziet u tegelijkertijd dat die geslachtsregisters ook nog wel waarde hebben, want daar kun je ook nog het een en ander uit te weten komen en onderwijs uit ontvangen. Maar dan blijkt dat die inwoning van Simeon in Juda kennelijk ook nog allerlei problemen heeft opgeleverd, zoals inwoning wel vaker doet. En dat die Judeërs eigenlijk maar gewild hebben dat die Simeonieten verdwijnen zouden. En ze zijn verdwenen voor een deel, tot in het buitenland toe, over de grenzen heen. Verstrooid en verdeeld werden ze, met de ondergang bedreigd. Als ze nu maar buigen onder het oordeel, als ze dan maar op hun plaats komen, als ze dan hun schuld ook maar gaan erkennen, als een mens het dan voor God maar mag gaan verliezen, als je dan maar eerlijk gult gaat worden voor God. En dat is de vraag die de Heere vanavond ook aan ons stelt, gemeente. Hebben wij dat al geleerd, onze plaats in te nemen? En onze plaats voor God, dat is de plaats van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is de plaats van de boetvaardige David. Hoor hoe een boeteling pleit. Dat is de plaats van iemand die oprecht gemaakt voor God zijn zonde niet langer wil verbergen, omdat ze de Heere zo tergen. Onze plaats is de plaats waar we capituleren. Hebben wij die plaatsen leren innemen? Hebben wij al een afkeer van het boze gekregen? Niet alleen een afkeer van het boze in de mensen van de wereld, in de mensen zoals Sichem en Hemor. Niet alleen maar een afkeer van de zonde in die en die, die het met Gods woord niet nauw neemt en die juist tegen het woord van God in durft gaan. Maar met name ook een afkeer van de zonde die we in eigen hart en leven hebben ontdekt, waar Gods geest ons aan heeft ontdekt, waar onze ogen voor zijn opengegaan. Oh, dat zal pijnlijk zijn. Eerlijk worden is altijd een pijnlijke zaak, ook eerlijk worden voor God. Daarom schuwen we het, omdat het pijn doet. Als je de koorden van de veroordeling om je hals moet knopen, en als je tegen de Heere moet gaan zeggen, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Oh ja, als je het met je lippen zegt, gaat het nog wel. En als je het zo met je mond beleidt en het daarna ook weer vergeet, zonder dat je de draagwijdte van je woorden beseft, dan kost het niet zoveel pijn en moeite. Maar als we het eerlijk met een verscheurd, met een verbroken hart voor God moeten gaan beleiden, dan gaat dat gepaard met pijn. Dacht u dat een gescheurd hart, een verbroken hart en een verslagen geest geen pijn doen? Maar het is de enige weg om tot behoud te komen. De bitterheid, de wortel van de bitterheid die in ons eigen hart is, moet eruit. Ons vlees mag niet heersen over onze geest. Ja, het is pijnlijk ontdekkend als de Heere onze ongerechtigheden ordentelijk voor onze ogen stelt. En als de Heere daar in dit geval een oude vader voor gebruikt om je te vertellen hoe het zat en hoe het zit en hoe het niet mocht wezen in je leven. Misschien is hier een oude vader die dit zijn jongen nog eens een keer moet zeggen, omdat hij het, al die tijd dat hij het had kunnen zeggen, het verzwegen heeft. Misschien is hier een jongere vader of moeder die het zijn zoon of zijn dochter zeggen moet voordat het te laat is. Misschien is hier een broer die het tegen zijn broer moet zeggen. Het zou kunnen. En ieder onderzoeker zijn hart en zijn geweten. Het is pijnlijk ontdekkend als de Heere het, ook als hij het doet door middel van de prediking van het evangelie. En als het woord ons hart openlegt en ons geweten van streek maakt. Het schijnt wel alsof Gods woord dan alleen maar van oordeel weet te spreken. Het schijnt wel alsof het hier in onze tekst alleen maar een oordeel is, een vloek in plaats van een zegen. Hoe kan dat opschrift daar naar boven staan? Jacob zegent zijn zonen. Nou, Ruben, Simeon en Levi, zegen. Bij Juda kun je het begrijpen dat het gezegd wordt, Jacob zegent zijn zonen. En toch, gemeente, en toch is dit in beginsel ook een zegen. In beginsel is dit een zegen. Het is een zegen. Als God een zondaar eerlijk behandelt. Of vindt u het een zegen als de Heere maar net doet alsof alles goed is en alsof alles door de vingers gezien kan worden. En alsof je met de zonde toch nog wel vrienden kunt blijven en dat het uiteindelijk toch nog goed komt. Is dat een zegen? Het is een zegen als God ons eerlijk behandelt. En als God ons geen kans geeft om te ontsnappen. Het is een zegen als God ons met de rug tegen de muur zet. En als we nergens meer heen kunnen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Het is een zegen, want de Heere bedoelt niet ons verderf. Maar onze bekering en ons behoud. Als ze uit Simeon dan maar op de plaats komen. En gemeente, er zijn er op hun plaats gekomen. Ook uit Simeon. Want Mozes mag dan zwijgen als de stammen voor hem vergaderd zijn. Mozes mag dan van Gods wegen geen enkel woord meer hebben te spreken tegen Simeon. God kan er in dat geval het zwijgen toe doen. Maar als je Openbaring 7 opslaat, en als Johannes de 144.000 verzegelden mag zien, dan ziet hij dat er toch 12.000 uit Simeon bij zijn. Toch ook daar vandaan. Al leek het net alsof er alleen maar vloek was. En alsof God alleen maar zeggen kon, ik zal ze verstrooien en verdelen. Toch zijn er die gebukt hebben voor de hoge God. Toch zijn er die de Heere te voet gevallen zijn. Toch zijn er die hebben leren smeken om genade. En die door de geest Gods verzegeld zijn. Toch zijn er die hebben leren belijden, schuld belijden en geloof belijden. Toch zijn er die binnengaan in de heilige stad. Zoals, ik weet niet of familie van hem geweest is. Ik weet niet of die uit de stam van Simeon kwam. Maar die heet wel net eender. Die Simeon uit Lucas 2. In ieder geval hebben ze de naam gemeen. Ze hebben nog één ding gemeen. Hun afkomst. Hun afkomst. Kinderen van Adam. In ongerechtigheid geboren, in zonde ontvangen. Het voorwerp van Gods toorn reeds van het uur van hun ontvangenis af. Die ene Simeon en die ander. Een groot verschil overigens. Die ene Simeon uit Genesis, die ging erop uit om de heidenen uit te roeien. En die andere Simeon heeft het kind Jezus in de armen en die zingt van dat kind Jezus een licht tot verlichting der heidenen. Die is gunnend gemaakt. Hoe komt dat? Die heeft voor God gebukt. Die is zondaar geworden voor God. En die heeft het leven buiten zichzelf gezocht. En die heeft het mogen vinden. Nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot verlichting der heidenen. Had Simeon uit Jacob's tent dat nou ook maar gezien. En had hij er nou zomaar met Sichem en met Hemor over gesproken. Dat er een zou komen. Licht tot verlichting der heidenen. Maar wil je dat gaan ontdekken, dan moet je zelf eerst verlicht zijn geweest door de Heilige Geest. En dat gaat in de weg van die afbraak. Dat gaat in de weg van de verootmoediging. Dat gaat in de weg van de waarachtige bekering. En ik zei net al, ik weet niet of die uit die stam van Simeon komt. Hij heeft alleen de naam met die andere Simeon gemeen. Maar deze zwerver, deze dakloze zou je hem kunnen noemen, is thuisgekomen. Die heeft inwoning gekregen. Hé, daar zit toch ook evangelie in of niet? Simeon, dat wat er van die stam over was, kreeg geen eigen erfdeel. Maar het ging inwonen bij Juda. Juda, gij zijt het. Dat had toch ook nog betekenis. Ze mochten bij de koningsstam inwonen. Bij de stam waar de Heer Jezus uit voort zou komen. Nou, die andere Simeon uit Lucas 2, die heeft die inwoning bij de grote zoon van David en van Juda gekregen. Bij de zaligmaker. En hij ging leven van zijn zaligheid. En nu mag hij al even lang inwonen. Inwonen in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Dat door de grote zoon van Juda ook voor hem is klaargemaakt. Gemeente, Simeon uit Genesis en Simeon uit Lucas 2. En tussen die twee het verschil. Waarachtige bekering. Op wie lijkt u nou? Aan wie bent u nou gelijk? In wie is uw beeld getekend? Het is alleen maar goed. En daarom mag u niet rusten voordat u dat voor uzelf ook weet. En met die andere Simeon uit Lucas 2 kunt zeggen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. We zingen uit de 38e psalm het 18e en het 21e vers. Heere, doe ons die weg ook kennen. Die weg van de waarachtige bekeringen, van het waarachtige geloof. Om zo behouden te worden. Om zo schuld te belijden, niet één keer, maar gedurig weer. En om zo te leren geloven in die aangebrachte gerechtigheid van de borg. En zalig maken de Heere Jezus Christus. Dat kind dat Simeon in de armen nam en waarvan hij zei, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heere, u hebt ons uw woord nog gegeven, een oordeelswoord. Zo kwam het ook aan bij Simeon toen zijn oude vader het hem zeggen moest. En zo moet het een keer aankomen bij een mens. Opdat hij waarlijk verbroken wordt en waarlijk verslagen en waarlijk verootmoedigd. Bewaar ons voor de schijn, o God. Bewaar ons voor het masker dat we op kunnen zetten en waarmee we nog een goede indruk kunnen maken ook. O, we kunnen er zo vroom uitzien en zo deugdelijk en zo degelijk. Maar u kunt zoveel op ons aan te merken hebben, Heere, ondanks onze deugdelijke en degelijke buitenkant. Bewaar ons voor de schijn, voor de geveinsdheid. U zoekt naar waarheid in het binnenste. O God, breng ons op de knieën. Breng ons op die plaats waar we met de dichter zeggen, ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet zie mij, Heer, die elk moet duchten tot u vlucht. Om zo ook te ervaren dat wij uw milde handen en vriendelijke ogen zijn. En er waren er toch 12.000 verzegeld in Simeon. Dat hebben we toch ook mogen horen uit uw woord. Daar vergissen we ons toch niet in, Heere. Dat verbeelden we ons toch niet. Er is voor zulke mensen toch ook nog genade. Wij bidden van u, doe ons dat heil kennen. Dat heil de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Denk aan ons. Ook in de week die voor ons ligt. Heere, er zijn heel wat mensen met vakantie. Er zijn er weggegaan uit ons midden die ergens anders verblijven. Er zijn anderen die vandaag in onze gemeente zijn en waren. Gedenk ons allen op onze wegen, op onze tochten. Gedenk ons overal waar we zijn. Bewaar ons voor ramp en leed, voor de zonde. En geef ons uw genade. Uw geest leidt ons door uw geest, om Jezus wil. Amen. Psalm 6, het 9e vers. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.